Heb iemand een zakdoekje voor mij? Ons beslaat mijn bril zo. En dan zie ik niks meer. Weet je, dit was een woord voor iemand. Dit was echt een woord voor iemand. God zegt tegen jou, ik wil dat je wakker wordt. Ik wil dat je wakker wordt. Dan gaat de enemy shaken. Die enemy die shake niet dat we hier in een kerkje bij elkaar zitten hoor. De duivel is helemaal niet van onder de indruk. Ze zitten nu lekker allemaal in het huisje. Maar als je wakker wordt en gaat staan waar je in gelooft. Als je morgen op je werk komt, als je vannacht wakker wordt. Als je naar je familie gaat, naar je vrienden op de plek komt. Als je gaat spreken over hem, wat hij in jouw leven heeft gedaan. Dan gaat de duivel, dan gaat hij shaken. Als jij gaat getuigen van wat je heeft gedaan, dat je zegt, oké, ik heb nu geen werk, wat Jochem vorige week zei, maar ik ga straks veel betere baan krijgen. Dit is geen pep talk, lieve mensen. Dit is de bodem van ons bestaan. Dit is de bodem van ons bestaan. Als je alleen maar druk bent met van, oh, wanneer komt de ruimte hiervoor in de gemeente? En wanneer komt de ruimte daarvoor? En wanneer gaan we weer naar dit? En wanneer komt er weer dat? Ben je bezig met de dingen van deze aarde? En wij zingen, the enemy is shaking. Ik vraag me echt af of die shaked. Ik hoop het. Maar als jij dood van binnen bent, hoe kan de graveyard dan to life komen? Of zing je dat alleen omdat je denkt, ja, op de dag als Jezus terugkomt, dan gaan de graven open. Maar Feiko is niet in het graf. Ewout is ook niet in het graf. Ik sprak Jolanda net, ze zegt, ik ben blij dat ik hier ben. Ik zei, kan je zo voorstellen? Ja, je gunt het niemand. Maar we zingen dit niet uit een mooie tekst uit de Bijbel. The graveyard springs to life is in jouw leven. Dat jij tot leven gaat komen. Dan gaat de duivel schudden. Want dan denkt hij, shit, ze gaat andere keuzes maken. Ha, krijg je er niet meer onder. He, ze was altijd zo depressief. En nu, en vul maar in. In the meantime. Vandaag, de laatste zondag van In the Meantime. Mocht je nog 50 jaar leven, ook allemaal in the meantime. Maar waar we deze maand over hebben, is vandaag voor de laatste keer In the Meantime. Een aantal jaren geleden had ik het voorrecht dat ik 2 keer in het jaar naar Londen mocht. Dan gingen we naar een conferentie, een vrouwenconferentie en een man en een die zijn van mannen. De Hillsong Conference. En gingen we altijd eerder weg, 1 of 2 dagen. En de allereerste keer is al jaren geleden. En dan mochten we heel veel leren. Ik kon daar heel veel leren. Ik vond het echt fantastisch. Londen is een fantastische stad. Als je de kans krijgt, moet je er ooit naartoe. Maar we konden er heel veel leren. En we mochten netwerken met andere voorgangers. En daar kwamen wij aan met een gemeente van 40 mensen die in de gemeente kwamen. Kwamen wij voor het eerst daar in Londen. En sprak je andere mensen. Ja, we hebben zo'n grote gemeente. We hebben een gebouw gekocht. En oh, dit. En we hebben zoveel teams. En in al die loop van de jaren heb ik geleerd dat het niet gaat om aantallen. Want weet je, wij willen dat ook graag. Wij willen ook graag dat we zondags als om 9:30 in het Graafschap Stadion kunnen zingen. Jesus our redemption. Want dan kunnen we uit ons dak gaan. Nou, dat kunnen we ook met z'n drieën. Dat is God niet afhankelijk van aantallen. Of als de drums alweer te hard staat. Wij heten Leef. Ik vind het zo'n raar gedachte dat we altijd gefixt zijn op beter en groter en mooier en sterker. Maar dat God niet naar aantallen kijkt. God gaat naar je hart. Hij kijkt naar je hart en hij wil dat je hart tot leven komt. En als wij in Londen waren, dan zogen we ons helemaal vol. En ik moest zelfs huilen als ik naar huis ging. Kan je dat voorstellen? Ik vond het zo gaaf om met zoveel duizend mensen God te aanbidden. Maar ik vind het net zo gaaf als dat ik nu hier vanochtend met jullie ben. Net zo gaaf. Maar als we dan in Londen waren, dan verplaatsten we ons met de metro. En ieder die daar is geweest in Londen, weet wat er op de rand van die tegel staat. In de underground, want de metro gaat daar onder de grond, heel diep. En iedereen weet wat op de rand van de tegel staat en wat er wordt omgeroepen. Mind the gap. Kennen jullie dat? Zijn er mensen die dat zeggen? Oh ja, herinner ik me nog. Mind the gap. Ik heb nog gezocht of ik dat letterlijk zo kon laten horen. Want die metro komt met een metersharde vaart binnen zuizen. Mind the gap. En dat betekent let op de tussenruimte. Let op de tussenruimte, op het perron en de metro. Mind the gap. Het was zelfs zo erg dat als Feiko ging vaker naar Londen. En dan zei ik altijd tegen hem, stuur me dan nog even een filmpje. Van als je de metro in gaat. En dat deed hij. Dan stuurde hij mij een filmpje. En dan liet hij dat ze op. Oh, dat mannetje dat riep dan. Mind the gap. Dat liet hij me dan even horen. En dan hoorde hij dat geluid. En dan. Oh, ik zat helemaal in. Ik zat in de app. Het is jammer dat je de geur niet kan filmen. Of weet je wat. Ik denk ergens komt het nog een keer. Dat je op de mobiel. Als je iemand belt. Dat je gewoon kan ruiken. Oh, ik loop nou daar. Moet je ruiken. Wat lekker. Dit en dat. Gaat komen. Geloof ik vast. Maar goed, dat mind the gap, dat bleef mij hangen. In mijn voorbereiding werd ik bepaald bij het verhaal van David en Saul, dat David op de vlucht was voor Saul. Ook een tussenruimte. Mind the gap. Want tussen zalving en koning worden duurde 15 jaar. En dat vertelde vorige week Jochem al. En dat was een supergoeie preek. Dus als je die niet gehoord hebt, je was er vorige week niet, luister die preek terug voor Jochem. Ook over de meantime. Maar tussen zalving en koning worden duurde 15 jaar. En er zijn 3 momenten geweest waarop Saul David probeerde te doden. 2 keer met een speer en 1 keer in een complot met zijn dienaren en met Jonathan zijn zoon, de beste vriend van David. Maar Jonathan waarschuwt David. En David besluit om te vluchten naar Engedi, de wildernis in, de woestijn. Is iemand ooit in Engedi geweest? Steek eens even je hand op. Kijk, een paar Israëlieten. Of hoe zeg je dat als je helemaal gek bent van Israël? Nou, ik ben ook ooit in Engedi geweest. 3 jaar geleden. Ik heb er een foto van meegenomen. Als het goed is, zie je die nu. Het gaat niet om mij. Maar dat was voor mij een overwinning. Want Feiko was net overleden en ik mocht met Cindy mee naar haar tante in Israël. En die vrouw die is 78 en die nam ons mee in de auto naar allerlei plekken. En ik heb dit naar mijn kinderen gestuurd voor jongens. Ik ben naar Engedi gelopen. Dat is echt geen leuk schattig plaatsje of een leuk dorpje of een geplaveide weg waar je naartoe loopt. Engedi. Als je ooit de kans krijgt, moet je naartoe. Want Engedi is een oase in de woestijn. Het is te ruig. Het is er bloedheet. Het is moeilijk toegankelijk. Het is een gebied met grotten en watervallen en bronnen. En dat is echt zeldzaam in een woestijn. Als wij aan een woestijn denken, dan zien we altijd Parijs-Dakar. Weet je wel, alleen dat zand. Maar dit is zoiets bijzonders. Het is heel droog. En toch midden in die woestijn en in die bergen, in die grotten waar watervallen en bronnen zijn, is het ook heel mooi. En daar verbleef David een tijd. Hij was op de vlucht. Hij was op de vlucht. En mijn vraag aan jou vandaag is, waardoor ben jij op de vlucht? Waarvoor ben jij op de vlucht? Waarvoor ben je op de vlucht? Waar zit jij in de woestijn van jouw leven? Waar zit jij op dit moment in de wildernis van je leven? De wildernis is een uitnodiging om te groeien in de intimiteit met God. De wildernis waar jij vandaag verblijft is een uitnodiging om te groeien in je intimiteit met God. Weet je wat wildernis letterlijk betekent, het woord wildernis? Hebar. En weet je wat hebar betekent in het Grieks? Hij spreekt. De wildernis is een plek waar God tot je spreekt. De wildernis is een plek waar God tot je laat zien wie je bent. De wildernis is een plek om te groeien naar Hem. God spreekt in de woestijn. God spreekt in de wildernis als je niets meer hebt. God spreekt als je alleen bent op een plek dat je denkt, je kunt in een volle zaal zitten en je toch alleen voelen. Ken je dat? Je kunt in je huis zitten en zeggen, ik heb het gevoel of ik midden in een woestijn zit van mijn leven. In de wildernis. Maar die wildernis is een plek waar je kan groeien in je intimiteit met God. Dit verhaal van David is niet zomaar een leuk verhaal. Wat God bedacht heeft, dat zet ik er ook in. Toen gingen ze vluchten. Daar zit zoveel meer in. De wildernis is een plek waar je je verlaten voelt. De wildernis is een plek waar je terug bent bij af. Terug bent bij af. En sommigen zitten op zo'n plek in hun leven. Sommigen zitten op zo'n plek in hun leven en die vinden dat wel goed. Die vinden het wel goed om in de wildernis te zijn. Of in de woestijn. Ze hebben het opgegeven. Sommigen van jullie hier zitten en die hebben het opgegeven. Die denken, ach, het zal wel. Want weet je, het is best wel mooi, lekker rustig. Niemand komt bij me zomaar langs, doe de Luxaflex dicht. Ik heb mijn gordijntjes dicht. Sommigen van jullie zitten op die plek bewust. Die blijven daar maar zitten. Omdat er watervallen zijn. Ja, je hebt de Bijbel. Er zijn bronnen. Ach, zet mijn podcastje even aan. Ik zoek eens even op wat een beetje mij aanspreekt. Dat kunnen we tegenwoordig allemaal doen. We zoeken allemaal gewoon wat we zelf graag willen horen. Wat we zelf fijn vinden, wat onze ziel streelt. En er zijn bronnen aan God en we kunnen ons daar heerlijk verplaatsen. Maar het is niet de plek waar God je wil hebben. Het is niet de plek waar God jou vandaag wil hebben. En je blijft en je kiest ervoor om in de wildernis te zitten. Want weet je, om er door van weg te lopen of op het vlucht te slaan, om het op te geven of neer te leggen, lijkt het soms of je meer rust ervaart. Om op te geven lijkt het soms alsof je meer rust ervaart. Maar God heeft bedoeld dat Hij in die wildernis kan spreken tot je. Hebar. Hij wil tot je spreken. Hij wil niet dat je verblijft. Hij wil dat je denkt, deze oase, deze woestijn waar het heerlijk is. Waar we verkoeling hebben. Waar we bloemetjes hebben. Waar we bronnen hebben waar we gewoon kunnen uitputten wanneer het ons uitkomt. Waar we gevoed kunnen worden door het woord van God. Als het ons niet zint, dan pakken we Psalm 139 en zeggen, oh, u die mij gemaakt heeft. En als iemand na tegen doet, dan zoek je weer een tekst op dat erbij komt. Maar God zegt tegen jou, ik wil jou daaruit hebben. Ik spreek tot jou. Deze plek is niet jouw plek. Dit is een plek waar je kan groeien, maar niet om in te blijven. Samen, of David die vluchtte. We gaan lezen in 1 Samuel. Dit is een stuk wat ik ga lezen over Mind the Gap. Als je iets vandaag niet mag vergeten, mind the gap. Let op de tussenruimte. En we gaan lezen dat David op de vlucht is voor Saul. Een heel stuk. David trok met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hem in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk had David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonste ervan en hij zei tegen zijn mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. En nu haast ook David zich naar buiten en riep hem achterna: "Mijn heer en koning!" Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei: "Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan de lijve kunnen ondervinden dat de Heer u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heer bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zinnen heb? Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt op mij en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt: slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond? Een nietige vlo? De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul: "Is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon?" Toen barstte hij in tranen uit en zei: "Jij staat meer in je recht dan ik, want je hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat het je goed met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. Maar zweer me bij de Heer dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft." David zwoer wat Saul van hem vroeg. Toen ging Saul terug naar huis en David en zijn mannen trokken weer de bergen in. David spaarde Saul. Dit was de zoveelste keer dat Saul David wilde vermoorden. En Saul gaat een grot naar binnen zonder te weten dat David en zijn mannen daar zitten. En toen ik aan het voorbereiden was voor dit woord, toen scrolde ik terug en zag ik natuurlijk alle foto's van Israël. Maar toen kwam er ook een filmpje langs. En ik wist niet dat het filmpje was over de spelonk waar Saul ging poepen en David stiekem zat. En ik dacht, ik laat dat filmpje zien om jullie te laten zien hoe ziet zo'n spelonk eruit. Dit was de spelonk waar Saul dacht, ik ga even lekker mijn broek laten zakken. En waar David en zijn mannen dus zaten. En David de kans had om wraak te nemen op Saul. Kijk, en als je er niet geweest bent, snap ik dat dit heel anders is als dat je er echt gelopen hebt. Maar dit is gewoon in de woestijn. Een grot, een spelonk in de woestijn. Je ziet er verder ook mensen lopen. Het is heel iets aparts om mee te maken, om dat te zien. En dan krijgt zo'n verhaal veel meer beeld. Maar waar het mij om gaat, is dat David op de vlucht ging met zijn mannen, die daar een tijdje verbleef. Het was niet één dag of eventjes, we gaan er zitten, we gaan er wachten, we doen het zo. Hij heeft een tijdje gezeten. En moet je nagaan de spanning die David had in zijn lijf, dat Saul daar ging zitten. En dat David dacht, nu kan ik je pakken. Dit is het moment. Dit is mijn kans. De mannen zeggen letterlijk tegen hem, dit is je kans in vers 5. Dit is je kans om van je vijand af te komen en jezelf te redden. Mind the gap. Let op de tussenruimte. Want wat doe jij tussen de belofte en de vervulling? Mind the gap. Wat doe jij tussen gevaar en vertrouwen? Reactie en overgave. Wat doe jij in mind the gap? Waar ben jij voor op de vlucht gegaan? Waardoor ben jij in de wildernis terechtgekomen? David deed Saul niks aan, omdat hij wist dat hij de gezalfde van de Heer was. Door God aangesteld. Sommige dingen in jouw leven waar jij zo mee worstelt, waar jij zo tegen vecht en strijdt, moet je loslaten. Dat zijn dingen die door God zijn aangesteld. Dit zijn dingen waar God voor heeft besloten dat het zo gaat. Snap je het? Nee. Begrijp je het misschien? Nee. Ben je er boos om, gefrustreerd? Allemaal waar. Maar sommigen van ons moeten leren te accepteren wat God heeft aangesteld. Sommigen van ons mogen leren om te stoppen om hun eigen heft in handen te nemen. Tegen Gods woord in te gaan. God te negeren. Want dan kan je lekker in de wildernis blijven. Want dan heb je een bronnetje en een beetje water en het is allemaal wel goed. En ach, het zal allemaal wel. Je doet God tekort. Je doet zijn huis tekort. Je negeert het woord van God. Eigenlijk, misschien is het heel stoer dat ik het zeg, ga je gewoon tegen het woord van God in. Hoe ga jij om met de Saul in jouw leven? Hoe ga jij om met de Sauls in jouw leven? David had de kans. David had de kans. Maar hij koos. Hij koos bewust. Hij liet zien wie hij was en wie hij was geworden in de wildernis. David had de kans. Maar God sprak in de wildernis. Heba, God sprak tot David. En David koos ervoor om niet zijn wraak te nemen. David vertrouwde op God. David vertrouwde echt op God. David deed het niet met geweld. David deed het niet op zijn eigen manier, David. Als ik nou David zeg, ze denken aan David. David deed het niet op zijn eigen manier. Niet op menselijke keuzes. Wat zijn die menselijke keuzes dan? Snel. Moet alles snel. Moet alles snel. We kunnen als we willen 688 miljoen duizend preken van de week luisteren. Nummers, aanbiddingsnummers horen. We kunnen alles. Snel. Alles. Snel. 5 vertalingen binnen 2 seconden. En de discipelen en de mensen in Jeruzalem wuifden met palmtak omdat de koning kwam. Het enige wat ze wisten. De koning kwam. Vol overgave. Of keuzes die we maken die goed voelen. Goed voelt toch goed? Was zo'n goed gevoel erbij. Ja, ik was aan het bidden en ik kreeg er zo'n goed gevoel bij. En wat zegt het woord van God? Nee, dan moeten we dan eerst een cursus overhouden. Nee, lieve mensen, daar hoef je niet altijd de cursus overhouden. Als God gewoon zegt niet doden, moet je het gewoon niet doen. Als God gewoon zegt, als je samenwoont, dat je gewoon één bent in de ogen van God, ben je gewoon in zijn ogen getrouwd. Als we het beste naar het huis mogen brengen, moet je niet zeggen, ja, dit is Oud Testament en dit is nieuw. We maken God soms tot een soort van knuffelbeer. Zolang hij maar past in mijn manier van leven, wil ik God volgen. Maar David laat zien dat hij op God vertrouwt. En niet de plek waar hij zit, en Gedi. David vertrouwt op God en niet op de plek waar hij zit, mind the gap, de tussenruimte. Hij wist waar hij was, maar hij greep niet zelf naar de macht als de kans zich voordoet. En sommigen van ons, liet God me zien, zitten al veel te lang in Engedi. Sommigen van ons wachten maar tot de vervulling gaat komen en dan wil ik in actie komen. Sommigen van ons bidden de Heer totdat ze een ons wegen, totdat ze vertrouwen krijgen. Nee, het is gewoon God zoeken en gaan doen. En dat vertrouwen gaat groeien in Hem. Je hoeft niet eerst een perfect christen te zijn of 30 jaar naar de kerk te gaan om iets te kunnen doen voor Hem. En weet je, uiteindelijk gaat het doen voor hem niet alleen op de zondagochtend, want het gaat er juist door dat je hem laat zien door de week. En dan kan je die knuffelbeer overal met je mee naartoe nemen. Maar wel in de volgorde zoals God het bedoeld heeft en niet op je eigen manier. En daar is David een voorbeeld in voor ons. David, die was op de vlucht. Maar God zegt vandaag tegen jou, ik wil dat je ermee stopt. Ik wil dat je stopt om uit die wildernis te komen. Ik spreek tegen jou. Dit is een woord voor jou vandaag. Je kunt wel wachten totdat je zelf een oplossing hebt bedacht. Maar hoe lang ga je dan wachten? Er zitten sommigen van ons hier in de zaal en die verstoppen zich gewoon. Die vinden het wel goed. Die vinden het wel prima. Ach. Maar is dat de plek waar God je wil hebben? Heb je dat God gevraagd? Heer God, wilt u mij nog steeds hier hebben in deze wildernis? Is het de plek waar jij je eigen seizoen in beweging gaat zetten? Hoe lang blijf jij nog op de vlucht? Hoe lang blijf jij nog op de vlucht? Hoe lang blijf jij nog op de vlucht voor de Saul in jouw leven? Hoe lang, ik zal het anders zeggen, hoe lang mag angst jouw leven gaan bepalen? Angst voor je ouders, angst voor je familie, angst voor je mensen in je werk, je collega's. Angst om naar iemand toe te stappen om te zeggen dat Jezus van hem houdt. Angst of je wel genoeg hebt in je leven. Hoe lang, en ik zeg dan Saul, maar David ging op de vlucht, niet omdat hij het leuk vond. Hij ging op de vlucht. Ben je ooit echt op de vlucht geweest? Omdat er iemand je in de nek zat te hijgen die je het leven wou beroven. Hoe lang mag angst jouw leven bepalen? Hoe lang blijf je nog leven op een manier dat je je eigen seizoen in beweging zet? Ik heb iets nieuws nodig, Heer. Ik wil iets nieuws van u. God is oneindig groot. Ik heb het nu wel gezien. Met een leuke knuffel weer. Maar ik wil wel wat nieuws van u. Hoe lang laat je door angst je leven bepalen? Hoe lang laat je jezelf aanpraten door schuld? Let op de gap waarin je je nu bevindt. Let op dat je niet op de rand gaat staan. Mind the gap. Let op dat je niet het randje opzoekt. Als je in Londen in de metro zo gaat staan en de metro komt eraan, zuigt hij je mee. Dat is wat de enemy doet. Hij zuigt je mee. Oh, komt hij er al aan? Komt hij er al aan? Ach, kan wel op het randje. Kan wel wat verder. Psalm 57 is een psalm die David heeft geschreven toen hij in Engedi zat. Dit verwijst naar het verhaal van Saul en David in de spelonk. Lees maar met me mee. Dit is de sleutel voor jou vandaag. Psalm 57. Er staat boven voor de koorleider op de wijs van verdelg niet van David een stil gebed toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk. Vers 1 tot en met 4. Stort David zijn hart bij God uit. Wees mij genadig, God. Wees mij genadig. Want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. Tot het doodsgevaar is geweken. Ik roep tot God, de Allerhoogste. De God die mij beschermt. Uit de hemel zal hulp sturen. Wie mij bedreigt, wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt me zijn liefde en trouw. Wanneer heb jij voor het laatst je hart aan God uitgestort? Wanneer heb je voor het laatst je hart bij God uitgestort? Wanneer heb je voor het laatst gezegd, Heer, maar mijn leven is bij u geborgen. In de schaduw van uw vleugel zal ik schuilen. Ik wil groeien in karakter. Ik wil groeien in intimiteit met u. Doe je dat alleen als je het moeilijk hebt? Als je dus in de tussenruimte zit. Misschien wel 3, 5, 7 jaar, hoe lang. Heb je dan periodes dat je dan weer denkt, oh, ik moet toch even tegen de Heer zeggen. David zei, wees me genadig, God. Saul kwam eraan met 3000 man. Wees mijn genadig, God. En vanaf vers 6 begint hij geloof te spreken. Verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Want ze hadden er net op mijn weg gespannen. En mijn voeten raakten erin verstrikt. Sommigen van jullie zijn het zicht kwijt. Je bent verstrikt geraakt in de vijand. Je situatie is niet veranderd. Maar leer om zoals David geloof te gaan spreken. En geloof spreken, lieve mensen, is niet 5 zinnetjes uit je hoofd leren. Of tekst uit de Bijbel blijven herhalen als een soort mantra. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Het bouwt je geloof, maar het is niet dat de situatie meteen verandert. En vanaf vers 8 gaat David vertrouwen. Hij vertrouwt erop dat God hem zal redden. Vanaf vers 8 zegt David, midden in de situatie, let op, midden in de situatie, midden in waar hij zich nu bevindt, mijn hart is gerust, God, mijn hart is gerust. Ik wil voor u zingen en spelen. Ontwaak mijn ziel. Hij spreekt tegen zijn ziel. Ontwaak mijn ziel. Word wakker, ziel. Ontwaak mijn ziel. Ontwaak met harp en lier. Spotify. Als je niet muziek kan spelen, denk ik, ja, dat is David, die kon mooi spelen. Als je niet kan spelen, gebruik Spotify erbij. Doe worship muziek erbij aan. Maar ga vertrouwen op God. Vertrouwen als de situatie nog niet is veranderd. En hij zegt, met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken. Ik wil het morgenrood wekken. Weet je, lieve mensen, wij bidden tegenwoordig 's ochtends tussen 5 en 7 in Leef. En weet je dat het zo krachtig is? Want David bad voordat het morgenrood opkwam. En dat doen wij 's ochtends vroeg nu ook. En waarom? Daar zit een sleutel in. Je bent nergens op het moment van de dag zo ontvankelijk in de vroege ochtend. Ja, denk je, als die wekker gaat, dan denk ik 5 keer snoezen. Ja, dan ga je snoezend op de fiets naar Leef. Of lopend. Ik ben wel eens mensen lopen tegenwoordig. Dat ik bijna van, hey, hoi, Indra, weet je nog? Midden in het donker, hè? Lopend. Poh, ik dacht, wow, respect. Ik had de moeite op die fiets. Maar in die morgenrood waar David over spreekt, voordat de zon opkomt om met elkaar te bidden, dan ben je het meest ontvankelijk. En David doet dat, die leert ons dat voor, die zegt, zal ik loven onder de volken, over u zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. Hij was op de vlucht voor Saul, mind the gap. Weet je wat hij zegt? Tot aan de wolken reikt uw trouw. David had nog niet gewonnen, David was nog geen koning. Tot aan de wolken reikt uw trouw. Mijn situatie is nog niet veranderd. Ik ben nog steeds, en vul maar voor je eigen leven in. Tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Wat doet David? Hij gaat God aanbidden en prijzen. Wat doet David? Hij gaat God prijzen voor de uitkomst al. Voordat hij koning werd. Voordat hij niet wist wat Saul ging doen, ging David God al prijzen. Voordat jouw situatie in jouw leven veranderd is, ga je God al prijzen. Voordat hij de wildernis uitkwam, ging David God al prijzen. En hij zegt, laat uw glorie de hele aarde vervullen. Dat is wat we 's ochtends doen met de gebedsochtend. En weet je, ik kreeg van iemand terug, een paar mensen zeiden, oh, kunnen we het niet weer gewoon in een grote zaal doen? Want we hebben allemaal ons eigen plekje. En dan kunnen we met ons bijbeltje lekker zitten en een beetje schrijven. Nee, want God heeft tot me gesproken en gezegd, ik wil dat jullie samen leren leren bidden. In eenheid. Want als de een gaat murmureren, begint de ander, die sluit aan. En dan stijgt dat op naar de hemel. En dan kan de hemel de aarde raken. Omdat wij de engelen in beweging zetten, zodat het hier op aarde zichtbaar gaat worden. Daarom is waarom wij zingen op aarde zoals in de hemel. Dat is geen utopia. Wij mogen op aarde al stukjes meemaken zoals het in de hemel is. En dit is het voorbeeld wat David ons leert. Midden in de wildernis spreekt God. En dan niet van, oh, vanmorgenochtend 9:00, David, ga de overwinning halen. Oké, dank u wel, Heer. Hoogvegen zij weer. Nee. Hij zei, Heer, hemelhoog is uw liefde. Tot aan de wolken reikt uw trouw. En verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. En weet je wat glorie betekent hier in het Hebreeuws? Kabod. En weet je wat kabod is? Kabod is een zwaarte, een gewicht, een belangrijke sleutel, een voelbare aanwezigheid van God. Dus dat is wat David zegt. David zegt, verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie, uw zwaarte, uw gewicht, uw tastbare, voelbare aanwezigheid heel de aarde vervullen. Biddend. Dit is de sleutel, lieve mensen. Kijk me raar aan. Denk, wat ben jij nou enthousiast? Maar dat de kabod van God, de glorie van God, zijn zwaarte manifest, 2026 het woord, manifest is geen nieuw woord, manifest is de voelbare, tastbare aanwezigheid van God, dat de glorie van God dit huis gaat vervullen, een zwaarte en een gewicht, dat we niet meer kunnen staan, maar op onze knielen neerzitten, vallen, dat je uit je bank weggaat, omdat je denkt, wow, de zwaarte van God, dat is wat David deed. De zwaarte van God bad hij uit in de situatie waar hij in zat. Kabod. Een heerlijkheid die de tempel vervult. Daar waar niemand meer kan blijven staan. Dat wordt hier bedoeld met Psalm 57. En dat is waar ik ook naar verlang. Als kerk. Als kerk. Wat kan het jou schelen als je make-up uitloopt? Dat je haar niet goed zit? Dat je riem misschien uit je broek komt? Dat je haren spontaan beginnen te groeien. Let op de ruimte waar je in zit, lieve mensen. Als God, als jij weet van binnen dat je hier niet moet blijven zitten, ga dan opstaan. Want hij heeft gesproken. En hij zegt tegen jou, ik wil je echi. Ik wil je alles. Ik wil dat je net als David, in de situatie waar je nog niet uit bent, dat je mij gaat loven onder de volken. Niet loven als je bankrekening is aangevuld. Niet loven als je de Bijbelboeken uit je hoofd kan opzeggen. Niet loven als je leven goed gaat. Niet loven als, nee, zoals David, die in de spelonk zat en niet wist wat er ging gebeuren. U Heer zal ik loven onder de volken. En als je zegt, ja, dat klinkt nu mooi, maar morgen of overmorgen, dan weet ik het niet meer zo goed. Dan pak je de Bijbel en dan pak je hem en zeg je, U Heer zal ik loven onder de volken. U Heer zal ik loven onder de Doetinchemers. U Heer zal ik loven onder de Borg. U Heer zal ik loven onder de Sirius. U Heer zal ik prijzen op mijn werk. De Bijbel kan je helpen, hè, om te leren loven. Over u zal ik zingen, over alle naties. Ik hou niet van zingen. Ja, daar zul je toch aan moeten wennen. Want als je in de hemel bent, ga je zingen. Oh, dat lijkt me echt gaaf. Dat lijkt me echt gaaf. Daar is een graafschapstadion niks bij, een conferentie niks bij. Maar David doet dat. En hij zegt, omdat hij weet, als hij 's ochtends voor het morgenrood God aanbidt, dat je het meest ontvankelijk bent. Ik daag jou uit om die wekker van de week eerder te zetten. Er is iets als heiligen bij elkaar komen en bidden. En al kan je maar een kwartier. Je hoeft je niet te melden en af te melden. Je mag gaan en je mag komen. Maar als we met elkaar, en al zitten we hutje mutje, en al is het warm, en dan kan je niet echt de ruimte om te lopen. Want ik hou ervan om de Heer zo te prijzen en zo te lopen. Nou jongens, we kunnen het nog in een vrij land. Er zijn landen waar ze stiekem bij elkaar komen, waar ze één regeltje uit de Bijbel hebben gescheurd en dat ze daar met z'n allen mee moeten doen. Wij zijn rijk mensen, wij zijn echt rijk. En David laat ons zien dat hij bidt dat God verheven wordt boven de hemel en dat zijn glorie heel de aarde vervult. Zijn kabot, ik bid zijn kabot over je uit. En dat je niet wacht alleen op de vervulling. Dat je niet wacht alleen dat het vertrouwen gaat komen, dat je dan in beweging kan komen. Dat je niet wacht, je zegt, oh, ik voel me nou dat ik me echt overgegeven heb. Nee, Heer, ik ga hetzelfde als David doen. Want weet je wat het gevaar is als je dat niet doet? Als jij in Engedi blijft zitten, weet je wat het gevaar is? Dat je bitter wordt. Dat je bitter wordt. En dat je zelf gaat ingrijpen. Dat is het gevaar. Als je kiest om op je eigen manier te doen. Dan kan je inderdaad gewoon zingen. En je irriteren dat we dat nummer nu alweer moeten zingen na de worship. Voordat we het woord te horen krijgen. Dan ga je je focussen op de omstandigheden. Wat is jouw Engedi? Wat is jouw Saal? Wat is jouw plaats van beproeving? Wat is jouw karaktervorming? Als de kabot, de zwaarte, de glorie van God dit huis vervult, dan doet er helemaal niks meer toe. Dan doet tijd er niet meer toe. Dan doen regeltjes er niet meer toe. Dan doet het er niet uit of Jonathan de worship leidt, of dat Sharon drumt, of dat Bram zingt. Dan doet het er allemaal niet meer toe. Ik probeer je wakker te maken, hè? Heb je honger naar God? Zijn wij een kerk die echt honger heeft naar God? Of leven we vanuit onze omstandigheden? Heb je honger naar God? Wacht je op Gods timing in je leven? Of zet je je eigen timing in werking? Prijs je God midden in jouw Engedi. Prijs je God midden in de wildernis. Zoek je hem als je het niet meer weet, als je verlaten bent. En als je denkt, ja, hoe dan hier voor de zoveelste keer? Weet je, David had heel anders kunnen reageren. Wij lezen een verhaal over een man die al geleefd heeft. Wat mogen mensen later over jou zeggen? Ik zei het gisteren nog tegen Len. Wat papa zei. Nou weet ik het kwijt. Wat mensen later over je zeggen, schrijf je nu in hun hart. Wat zeggen mensen later over ons als leef? Oh, dat was een kerkje met zo'n hard drumstel. Nee, er waren raar mensen. Maar als je daar binnenkwam, dan, ik weet het niet. Ik ervaarde gewoon iets bovennatuurlijks. Dat hoop ik dat mensen dat ervaren. Dat ze zeggen, mijn ogen gingen open. Mijn oren werden geopend. Ik zag in één keer alles anders. Ik werd aangeraakt door een geest. Ja, door de Heilige Geest. De Heilige Geest. Waar is jouw plaats van nabijheid? In de omstandigheden. In de gap. In de tussenruimte. In de wildernis. In de woestijn. Waar is jouw plaats van nabijheid bij God? David blijft afhankelijk. En hij aanbidt en verhoogt God in de meantime. En dat is een sleutel, lieve mensen, voor ons vanochtend hier als leef. Dat we God blijven aanbidden en verhogen in de meantime. David doet het ons voor. Daarom doet het ons voor. Daarom zingen wij geen liedjes. Daarom aanbidden wij hem met tranen in onze ogen. Daarom zingen we met vreugde. Met een lach op ons gezicht. Met tranen op onze ogen. Met een gebogen rug. Met knikkende knieën. Altijd God blijven aanbidden. Dat is de sleutel voor jouw leven. Als je antwoord wilt in jouw meantime. Als je wacht op de vervulling in jouw leven. Als je wacht op de belofte die waarmaakt. Is dit de sleutel voor jou. De kabot. De aanwezigheid. De zwaarte van God in jouw leven. En hij zegt vanochtend tegen jou. Dit is een woord voor jou. Dit is niet gewoon een woordje. Dit is een woord voor jou. Je zit te lang in de wildernis. Je wacht te lang tot de situatie gaat veranderen. Je zit als een slachtoffer op een plek. Terwijl God zegt, ik heb je geroepen. Ik heb je geroepen. Maar als jij gaat wachten tot het gaat zoals jij het wil, zit je over 13 jaar nog op dezelfde plek hier in de kerk. Dan zit je over 20 jaar nog op dezelfde plek in je huwelijk. Dan zit je over 5 jaar nog op dezelfde plek op school. Zoek niet het randje op. Zoek niet het randje op. Ga God prijzen.
Ga God prijzen zoals David zegt. Ik zal u loven. Ik zal u prijzen. Ik zal u verheerlijken. Heer, en ik bid dat u... Dat is wat David bad. Ik bid dat u uw glorie de aarde laat vervullen. Niet Heer, verander mijn situatie. Heer, maak mijn hart anders. Heer, nee Heer. Vader, laat uw glorie de aarde vervullen. Dan gaat het af om jou. Hoor je dat? Dan gaat het niet meer om jou. Laat uw glorie, laat uw kabot, uw zwaarte, laat uw zwaarte deze aarde vervullen. Ben ik al genezen? Nee. Is mijn situatie veranderd? Nee. Zal hijgt me in de nek? Oh, dit is mijn kans. Dit is mijn kans om eigen rechter te spelen? Nee. Ik laat de vijand zien dat ik dat kan. Met een reepje. Ik had de kans. Maar God. Maar God. Zullen we gaan staan? Maar God. En Gedi. Jij verblijft misschien te lang in jouw En Gedi. En weet je, neem dit woord niet licht. Denk niet, oh, we gaan een gebedje zo koffie, haha, lachen. Dit is een woord van God. Dit is een woord van God voor de gemeente. Dit is een woord van God voor de gemeente vanochtend. Hij wil komen met zijn kabot. Hij wil komen met zijn glorie. Hij wil komen met zijn kracht. Maar zolang wij vast blijven zitten in de wildernis, we vinden het wel goed, het hoeft voor mij allemaal niet, dan kan je hem missen terwijl hij hier is. Dan kan je jaren naar de kerk gaan en ja, wel mooi. Ja, best mooi. Oh, vandaag was het leuk. Oh, Jochem is altijd leuk. Leuke grapjes. Oh, Klaas, je spreekt me meer aan. Rians, ook zo mooi. Als Jonathan de worship leidt. Maar wanneer zien ze mij? Wanneer zien ze mij? Wanneer krijg ik een keer de ruimte? Wanneer krijg ik eens al mijn ideeën de plek? Al mijn ideeën de plek? Weet je, ik geloof dat God zegt, er is voor alles een tijd. Er is voor alles een tijd. Maar ik ga niks doen als jullie niet kunnen omgaan met mijn zwaarte, met mijn gewicht, met mijn aanwezigheid. Zoals David bad, laat uw glorie, laat uw glorie, laat uw glorie de aarde vervullen. En ik geloof dat God vandaag tegen sommigen van jullie zegt, kom naar voren om met je te laten bidden. Om die kabot, die aanwezigheid, die glorie, dat tastbare van de Heilige Geest te ervaren in je leven. En dat Hebar, het woord ik spreek, dat God tegen jou wil spreken. Je voelt het al lang en God wil tegen jou spreken. En ik wil vragen aan de mensen die zeggen, ik herken me in dat woord Hebar. Hij die spreekt in de wildernis. Of kabot. Zwaarte. Gewicht. Tastbare aanwezigheid. Kom dan naar voren en laat met je bidden. En niet omdat degenen die met jou bidden magisch zijn. En niet omdat... dat je een gevoel moet hebben om naar huis te kunnen gaan. Maar God verlangt er zo naar dat zijn tastbare aanwezigheid in dit huis zichtbaar gaat worden. En hoe zichtbaar? Weet je, niet zichtbaar als doel van we moeten vallen of we gaan in tongen spreken of we krijgen beelden. Dat zijn allemaal bijzaken. Maar als God je aanraakt, zo'n tastbare aanwezigheid van hem, dat je dat voelt, dan doet tijd er niet meer toe. Dan doen je omstandigheden er niet meer toe. Dan doe jij er niet meer toe. Want dan kan je bidden. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. En als we King Jesus gaan zingen, wil ik vragen voor degene die zeggen, ik wil van voren komen voor gebed, of je nu naar voren komt tijdens het nummer van King Jesus. En als je zegt, dat wil ik niet, ga. Maar dit huis, een huis mag zijn waar zijn aanwezigheid is. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn verlangen. Ja, ik kan wel blijven praten, maar dat is zijn verlangen. Dat is zijn verlangen. Wil je King Jesus gaan spelen? Hij verlangt ernaar om met zijn glorie jou te gaan vervullen. Zijn tastbare aanwezigheid. Dat je mag ervaren dat hij tot je spreekt. Dat heeft hij vanochtend gedaan, maar dat hij tot je spreekt. Dat hij zegt, ik wil met mijn glorie op je komen. Dat je niet langer in een religie vastzit, maar dat je een levendige relatie krijgt met hem. Ik kan nog wel een kwartier dingen door gaan zeggen, maar ik kan je niet naar voren gaan slepen. Als je zegt, dit is voor mij genoeg, oké, ga. Ik ben nu echt letterlijk, ga. De dienst is officieel geëindigd. Als je denkt, de tijd, het is officieel geëindigd. Je mag gaan.